eine Sekunde, bitte.
Ici la route du soleil, votre grande route à la musique de vacances.
Souris à la vie avec la route du soleil.
L'autostrada del sole.
On est parti, c'était fin juin. S'est embrassé, serré la main. Un pour tous et tous pour un. Et puis chacun a pris son train. On avait tous aussi peur. On s'est juré la main sur le cœur. Qu'on se reverrait avant 10 ans. On s'est revus et maintenant, de temps en temps on s'invite. Même si souvent on s'évite. On se dit bien sûr je m'en souviens. Mais on se rappelle de moins en moins. Ça nous a pas rendu amers. On sait bien qu'on peut rien y faire. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie qui nous change et qui dérange. Toutes nos grandes idées surtout. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. À quoi ça sert d'aller contre? On perd son temps. Et quand on regarde à nos montres, tout à coup on comprend.
Goedemiddag dames en heren, hier spreekt tot u chauffeur Jan de Boer. We hebben de mooie stad Orléans verlaten. En hoe wij gisteravond ook gezocht hebben, en we hebben gezocht, nergens hebben wij een maagd kunnen vinden in deze stad.
Nou doe je net alsof er alleen maar sloeries en sletten rondlopen in Orléans.
Pardon meneer Verbrugge, wilt u daarmee zeggen dat iedere vrouw die geen maagd meer is, automatisch in de categorie sloeries en sletten valt?
Nee.
Nou dan.
Ja.
Dus een vrouw is een maagd of sloerie? Nou, hebt u zichzelf even vast zitten praten, meneer Mohammed van Brugge?
Platina.
Ali.
Help.
Nee, dan moet je niet mij gaan zitten aankijken. Want zelfs mijn ouders kunnen zich de tijd niet meer herinneren dat ik nog maagd was.
Muziek, alsjeblieft. Wij zijn over de E10 richting Tour gereden. Platina moest en zou onderweg 3 liftende hamsters meenemen. Zitten ze kapot te lachen achter in de bus, hebben natuurlijk nog nooit een lift gehad. En vlak voor Tour kom je dan in Amboise. Ik heb geen idee waarom, maar Jan wilde naar een monument gaan kijken hier, dat hij het monument van de oprichting noemt. Vind je het heel raar als ik je een beetje wantrouwend aan blijf kijken, Jan?
Heus, ik lok u echt niet met een slap excuus hier toe, meneer Verbrugge.
Nee, Peter, het is echt heel interessant en we kunnen het hard maken.
Zijn we er al bijna? Wat moeten we trouwens op het industrieterrein? Hamsters hebben de slap lach.
Ja, hier is het. Kijk, meneer Verbrugge, dit zijn nou de monumenten waar wij opgewonden van raken. Kijk toch eens even. Die hoge hekken, die bewakingscamera's.
Ja, dat komt natuurlijk. Ze zijn bang dat het recept uitlekt.
Nou, dan kunnen ze de tent wel opdoeken.
Nee, want dan hebben ze geen tentstokken meer.
Wacht, misschien weten waarom wij momenteel op een fabriekscomplex staan?
Dit is namelijk een Amerikaanse fabriek. En dat is een familiebedrijfje dat in 1849 al is opgericht. Ze hebben in 1998 voor het eerst van die blauwe wiepertjes gemaakt. Wat dan er in Frankrijk 2,5 miljoen verkocht worden, in Engeland 3 en in Duitsland 4 miljoen.
Hoofdpijnpilletjes?
Bijna goed. Viagra. Had je niet gedacht.
Hoe weet jij dat eigenlijk, Jan?
Op het doosje gelezen.
Op het doosje gelezen?
Je neef.
Wat, mijn neef?
Je neef heeft het op het doosje gelezen.
Ja, mijn neef. Die heeft het op het doosje gelezen. Amboise, veilige.
Nou, ik ben blij dat ik deze fabriek even gezien heb. Het zal jullie dan misschien ook interesseren dat Frans de Eerste, die Versailles heeft laten bouwen omdat het zo'n feestbeest was, dat die hier hof hield en elke dag aan 5 vrouwen niet genoeg had zonder Viagra, maar hij is wel jong gestorven. Frans kocht overigens van Leonardo da Vinci, die hier de laatste jaren van zijn leven heeft gewoond, de Mona Lisa en Madonna on the Rocks, oftewel Madonna op de rotsen, Madonna sur les rochers. Maar blijven jullie gezellig nog even peinzend naar die fabriek staren?
Voor zo'n fabriek maak ik een diepe buiging. Elke dag 10 miljoen erecties.
Platina, laten we een staande ovatie brengen.
Zit u alleen in de auto? Ja? Mooi.
Met de aanwijzing waar wij vandaag naartoe moeten. Het was een gecodeerde vraag. Naar welke stad moeten we waar onze Franse vrienden letterlijk logeren? Een heleboel luisteraars zijn erin geslaagd die code te kraken en hebben ons gemaild. Franse vrienden is namelijk ami en logeren doe je letterlijk in een loge. Als je ami en loge door elkaar haspelt, krijg je Limoges. Ja, wij gaan dus naar Limoges toe. Maar we gaan niet over de A20, over Châteauroux. Nee, wij gaan binnendoor over provinciale wegen. Jawel, Jan. Bij Vierzon pakken we de D918 en dan rijden we het landelijke Berry in. Met daaronder de oude provincie Limousin, waar die karakteristieke rode koe met de bruine ogen te vinden is. Hier zie je nou werkelijk geen Nederlander.
Zij hij terwijl er een hele bus vol Hollanders door de weilanden denderde.
Je moet dat niet zeggen, Peter, dat er hier bijna geen Nederlanders zijn. Dat zei je 2 jaar geleden ook van de Ardèche. En toen dacht iedereen, volgend jaar toch eens gaan kijken.
Ja, meneer Van Brugge, zeg liever. Oh, wat ontzettend veel Nederlanders zijn er hier, zeg. Je kunt echt door al die Nederlanders geen rode koe meer zien.
Dat hebben ze zo door, hoor. Dan roepen wij... Wij staan hier in de bekende stad Montsalvirage Perrouzur, zegt Vieren. En het is meer een drukte van belang. Alle terrassen zijn afgeladen vol met Nederlanders. Weet je wat ze dan denken? Dan denken ze... Aha, daar is dus helemaal niemand. Daar gaan wij met z'n allen op vakantie. Dat denken ze dan.
Heerlijk, hè, jongens? Al die toeristenwinkeltjes langs de kant.
Nou, daar zal vast wel wat bij zijn. Voor al die Hollanders die je hier ziet.
Wat is het meest bedreigend voor de vrede in het land? Een financiële crisis of een politieke schaand? De val van de regering, maar ik me niet vergis. Dan weet ik nog een ding dat nog veel meer bedreigend is. Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders. Een bus vol echte leuke losgelaten Hollanders. Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders. Een bus vol echte leuke losgelaten Hollanders. De inval van de hunnen, die is hier wel lang voorbij. En ook de Spaanse vuren en de Belgische stormerij. Tien vozen van de Fritsen hadden wij onder controle. Maar ze komen af van het noorden en ze gaan nooit in een bol. Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders. Een bus vol echte leuke losgelaten Hollanders. Een bus vol Hollanders, een bus vol Hollanders. Een bus vol echte leuke losgelaten.
Gebruiken.
Heel spontaan, hè?
Ongeblust, hè? Sympathiek, hè?
Enthousiast, hè?
Hollanders.
Goedemiddag, welkom bij Route du Soleil, waar wij binnendoor aan het rijden zijn van Orléans naar Limoges. En dan kom je in een heel klein dorpje, Nohanvic. We rijden tot bij het smeedijzerhek van het domaine en lopen dan op onze tenen door de prachtig aangelegde Engelse tuin naar het mokka-kleurige herenhuis, waar de schrijfster Georges Sand inderdaad heel wat heren heeft ontvangen. Laten we eens even stilstaan bij deze witte luiken en voorzichtig naar binnen kijken. We zien een kamer met grijs-blauw behang. Echt van het Franse behang met een patroon van lelies en overal schilderijen in vergulde houten lijsten. Laten we ons omdraaien en de rozentuin bewonderen, waar ooit dichters en componisten verliefde zinnen en melodieën voelden opwellen, als ze alleen maar dachten aan die grande dame Georges Sand. Achter dat raam was de kamer van de meest gehate en de meest gevreesde vrouw van heel Frankrijk, Georges Sand.
Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler, personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner. Les amis de Georges avaient les cheveux longs, à l'époque ce n'était pas encore de saison. Ils connaissaient Verlaine, Hugo, François Villon, avant qu'on les enferme dans des micro-sillons. Ils juraient, ils sacraient, insultaient les bourgeois, mais savaient offrir des fleurs aux filles de joie, quitte à les braconner dans les jardins publics, en jouant à cache-cache avec l'ombre des flics. Les amis de Georges, on les reconnaissait à leur manière de n'être pas trop pressés, de rentrer dans le rang pour devenir quelqu'un. Ils traversaient la vie comme des arlequins. Les amis de Georges, on les reconnaissait à leur manière de n'être pas trop pressés, de rentrer dans le rang pour devenir quelqu'un. Il traversait la vie comme des arlequins.
Mensen, instappen, we gaan vertrekken.
Zit u alleen in de auto? Ja? Mooi.
Het zal u niet interesseren, maar uw buurman wil vast zondag wel mee met de Rue du Soleil als we in Amboise een bezoek brengen aan die fabriek waar ze blauwe wiepertjes maken.
Platina, laten we een staande ovatie.
In Limoges lopen we de schrijver van de Da Vinci Code tegen het lijf in Hotel des Templiers.
Toeval bestaat niet.
Zondagmiddag tussen 12 en 2 op Radio 2. Jouw grote radiovakantie heet...
Rue du Soleil!
Et avec Jules
Sandeau,
ils ont donc écrit leur premier roman ensemble, Rose et Blanche...
In 1804 is ze geboren, in Parijs. Ze heet dan nog gewoon Aurore Dupin. Mijn vader speelde viool, zal ze later in haar memoires schrijven. En mijn moeder had een aardige roze jurk aan. Ik was erg gelukkig, want ze hielden van me. In werkelijkheid sterft haar vader als Aurore 4 jaar is. En laat haar moeder haar achter bij haar oma. En hier, in deze streek, leert Aurore van de natuur genieten. De wilde natuur van de Vallée Noire. Hier niet ver vandaan. In 1822 trouwt ze met baron Casimir Dudevant en krijgt 2 kinderen, Maurice en Solange. Maar de barones verveelt zich met haar kabbelende leventje in de provincie en haar man die altijd op jacht is, soms buitenshuis als hij op vossen jaagt en patrijzen, soms binnenshuis als hij de dienstmeisjes achterna zit. Met haar jonge dichter, Jules Sandeau, neemt ze in 1831 de benen naar Parijs.
Vous allez habiter Paris?
Seul? Sans ton mari?
Ze is gelukkig in haar appartementje aan de Quai Saint-Michel. Ook al moet ze zelf strijken en maaltijden halen uit de gaarkeuken. Maar s'avonds maakt ze de salons van Parijs onveilig. Gekleed in herenkostuum of harenbroek. Altijd sigaren rokend. En ze noemt zich sinds kort Georges.
Je m'appelle Georges Sand.
Georges Sand. Afgeleid van haar vriendje Sandeau, die ze inmiddels trouwens de bons heeft gegeven, maar een deel van zijn naam mocht hij bij haar achterlaten.
Donc ici nous trouvons dans le salon. Donc vous allez retrouver toute la famille. Mais avant de vous présenter tous ces portraits, je vais vous parler un petit peu de cette pièce.
Petite rose bien esselée, recherche tendre jardinier pour cultiver des tendresses près d'une grande maison. Recherche capitaine long cours pour entreprendre une croisière sur un océan d'amour. Urgent désir pour rencontrer, soit pour la vie, soit pour l'été. Commencer, urgent désir. Je suis femme de ces félines. La nuit, j'ai le corps andalou. L'amour.
Donc maintenant on va se rendre dans le salon, la pièce au portrait, comme disait Georges Sand.
Als het boek Indiana verschijnt, een verhaal over een ongelukkig huwelijk en een vurig pleidooi voor overspel, dan gaan de Parijse recensenten er automatisch van uit dat het door een man is geschreven. Ze zijn geschokt als die sigarenrokende vrouw in mannenkleren erachter blijkt te zitten. Wie of wat is zij? Man of vrouw? Engel of duivel? Ineens worden de recensies een stuk venijniger.
Elle est bête. Elle a dans les idées morales la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges. Elle est fière. C'est le diable. Cette stupide créature.
Wat is dat voor een manwijf? Dat het huwelijk haat en mannen in het ongeluk stort. Het wordt er niet beter op als blijkt dat George Sand elke bladzijde uit haar boek ook in de praktijk blijkt te brengen. Maar de grote schrijvers dragen haar op handen. Flaubert, Balzac en Victor Hugo verevigen haar in hun boeken. Zelfs over de grenzen wordt ze genoemd. Daar fluisteren Dostoevsky en Heinrich Heine haar naam.
Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je suis amoureux de vous. Je le suis depuis le premier jour où j'ai été chez vous.
De 22-jarige dichter Alfred Musset smeekt haar of ze hem niet wil adopteren. In Venetië, waar ze mee naartoe sleurt, wordt de zwakke dandy ziek en Georges waakt aan zijn bed, terwijl ze als Alfred slaapt, de behandelend arts Pagello versiert. In haar herenhuis in Nohal heeft Georges regelmatig kunstenaars over de vloer. Ze beschrijft hoe ze artistiek bezoek ontvangt in de gezellige intimiteit van haar salon.
Chopin venait passer 3 ou 4 mois chaque année à Nohant. Chopin voulait toujours Nohant. Il ne supportait jamais Nohant. C'est alors qu'il donnait tout son génie.
Haar volgende slachtoffer, Frédéric Chopin, die aan de tering lijdt, neemt ze mee naar Mallorca. Een hels verblijf waarbij het paar geplaagd wordt door geldzorgen, dieven, muskieten en ijskoude berglucht. De grote kunstenaar is een nare zieke, schrijft Georges in haar dagboek als Chopin bijna de geest gegeven heeft. Hij laat voortdurend de moed zakken. Maar ja, wat wil je ook als je voortdurend dikke klodders bloed in je zakdoek hoest?
Adieu, mon ami. Que vous guérissiez vite de tout mot. Et je remercierai Dieu de ce bizarre dénouement à 9 années d'amitié exclusive. Donnez-moi quelquefois de vos nouvelles. Il est inutile de jamais revenir sur le reste.
Het moet gezegd worden, Georges Sand staat de componist bij tot aan zijn dood. Dan gaat ze na een roemrucht leven terug naar dit huis in de provincie om samen met haar kinderen La Bonne Dame de Nohant te zijn. Een bedaagde oma die haar rozentuin verzorgt en mooie marionetten voor haar kinderen vreubelt. Ook schrijft ze vreselijke streekromans, romantische onschuldige damespulpen. Alsof er niet minstens 25 minnaars zieltogend langs haar levensweg zijn achtergebleven.
Mensen, instappen, we gaan vertrekken.
Sonnissonné, cloche joyeuse, chantez ma verte campagne. Torrent fougueux, forêts ombreuses, sentiers fleuris les montagnes. Carillonnez, l'air y tournait. De venir les danseurs et voltiger les dentelles telles que les garçons enjôleurs voient parmi les jouvencelles celles qui feront leur bonheur. Je ne voudrais jamais quitter mon pays, ma belle Auvergne. C'est pourquoi tes enfants gardent un sang vermeil plus brillant que le soleil. Sonnez, sonnez, cloche joyeuse, chantez ma verte campagne. Torrent fougueux, forêts ombreuses, sentiers fleuris des montagnes. Carillonnez, les ritournelles, faites venir les danseurs et voltiger les dentelles telles que les garçons enjôleurs voient parmi les jouvencelles celles qui feront leur bonheur.
We zijn in de Auvergne.
Huh?
We zijn in de Auvergne. Het land met die typische open haardgeur van verbrand hout. Waar ze in de dorpen trouwens liedjes zingen met hele mooie samenzang. En nou heb ik een verrassing geregeld. We rijden zo dadelijk het dorpje Berga binnen.
Oh,
Berga.
No.
Even opletten, Jan. En als het goed is, dan staat daar op het dorpsplein het plaatselijke zangkoor al op ons te wachten. Die gaan streekliedjes voor ons zingen uit de OV. Jan, even opletten.
No.
Hier moet je wat smalle straatjes door, dan komen we vanzelf op het plein. Oh, kijk, daar staan ze al. Zet de bus hier maar neer aan de rand van het plein. Dan lopen we met de microfoons de bus uit. Snel, ze beginnen al te zingen.
Mi canto pian pian e mi canto a mio modo. Mi canterio me vostra bella figlio, mi canterio denke la domani. Mi canterio me vostra bella figlio, mi canterio denke la domani.
De paden op, de lanen in. Vooruit met flinke pas.
Meneer Van Brugge, meneer Van Brugge. Mij hebben wat verzoekjes bereikt van mensen uit de bus. Of u uw wandeltempo misschien een beetje zou willen aanpassen.
Kijk nou toch eens naar boven, Jan. Naar die machtige Puy-de-Dôme. En stel je toch eens voor wat een uitzicht wij straks hebben over de hele Auvergne. Als we eenmaal de top van die bergen bereikt hebben.
Dat is alweer een grap, hè?
De Puy-de-Dôme is wel de hoogste bergtop van het hele massief Zandgat.
Ja, die indruk kreeg ik al.
Ik geloof dat ik even een dipje heb. Ik zit even helemaal in een dalletje, hoor. Laat mij maar even hier liggen.
Dat is op zich knap. Bijna bovenop een berg en dan in een dalletje zitten. Freek, kun jij misschien Platina even op je rug nemen?
Nou, Freek, je hebt het nog niet jarig.
Wie is morgen jarig? Ben ik nog jarig ook? Die verjaardag die komt per jaar meer ongelegen.
Anders zing je toch gewoon een leuk liedje om de moed erin te houden.
Oh, dit scheelt een stuk, lieve mensen. Wat heb jij een brede rug, zeg, Freekmans.
Ja, dat moet wel, hè, als je cabaretier bent. Om alle kritiek langs je rug af te laten glijden, ja.
Maar mij nu even niet, hè.
Of je christen en boeddhist bent, islamiet of jood, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven na de dood. Na de dood,
na de dood,
na de dood,
na de dood.
Er is leven na de dood.
We hebben het gehaald, ook Platina dankzij Freek de Jonge. We staan bovenop de Puy-de-Dôme. Bij de resten van een oude Romeinse tempel. En we kijken uit over een oneindig heuvellandschap. Met overal grijze huizen met rode daken. Hier en daar een met groen begroeide berg, waar dan een rots uitsteekt in de vorm van een... Hoe zeg je dat netjes? In de vorm van enorme zuilen, pilaren. Pilaren.
Deze streek verkeert wel in duidelijke staat van opwinding, zei Freek net. Ik snap hem niet.
Nou, Platina, moet je maar eens naar al die bergen kijken. Die als een soort zuilen uit de aarde reizen. Dat zijn ooit vulkanen geweest. Ja. Miljoenen jaren geleden is de Auvergne hier gevormd door tumultueuze bodemverheffingen. Toen honderden vulkanen uitbarsten en hun lava uitbraakten. Er ontstond een vruchtbaar plateau, het massief Zandgaal, waar bamboe groeide en waar neushoorns, olifanten en tijgers over de hellingen zwierven. Ja. En de eerste mensen die zich hier in een rotswoning vestigden.
Praat u tegen mij?
Ja, ja.
Dat waren een heleboel moeilijke woorden achter elkaar, zeg. Maar evengoed is het hier wel heel mooi.
Ja, sterker nog, dit is de droom van iedere Fransman. Met zijn honderdduizenden zitten ze elke dag te werken achter hun altaar, het computerscherm, in een van die Parijse wolkenkrabbers. En dan proberen ze door hun windows heen, zeg maar, de droom te zien die ze al jaren hebben.
Ons Microsoft, welkom op onze hardware-site. Geheiligd zijn uw windows, uw updates komen, uw bugfix geschieden in Windows, als ook in Office voor de eeuwigheid. Geef ons heden ons dagelijkse reboot en vergeef ons onze illegale kopieën, zoals ook wij vergeven en onze hardware verkopen. En leid ons niet naar IBM, maar verlos ons van OS 2 tot in de eeuwigheid. Enter.
In every color there's the light. In every stone sleeps a crystal. Remember the shaman when he used to say, man is the dream of the dolphin.
Schietgebedje, dan droomt de Parijse kantoorman dat hij op een dag een tweede huisje gaat kopen in de Auvergne. Zo'n grijs huisje, te midden van de glooiende weide. Zo'n huisje waar de stukken hout knapperen in de open haard. Waar je een hap neemt van het pain de campagne met een stuk kantaalkaas erbij. Of een echte gerookte streekham. En dan zit je daar in je huis in de Auvergne en dan hoor je buiten een oude man dit streeklied zingen, moet je horen.
Bien la valle, nebbia e monta.
Wat zingt hij mooi? Even de deur openzetten.
Tumba l'olive, tumba la ginesta.
Je geniet van de geluiden om je heen. En het vooruitzicht dat over een minuut of tien je vrienden uit Parijs voor de deur zullen staan. Gezellig zullen jullie hier in de vrije natuur een glaasje wijn drinken voor jouw huisje, met een stuk kantaalkaas erbij. En dan hoor je in de verte een groep vrolijke wandelaars naderbij komen. Ze zingen een wandellied. Allons enfants de la patrie. Ah, dat zullen je vrienden zijn.
Voilà Didier Pauvert qui arrive. Salut Didier.
Salut,
tu vas me faire un petit coup de cabrette là?
Oui. Mais par contre en là si tu.
En là, ok, c'est parti, en avant. En avant. Hop là, vite.
Oh, ik zou ook wel zo'n huisje in de Auvergne willen. Jij niet, Jan?
Meneer Van Brugge, mij hebben signalen bereikt van mensen uit de bus dat ze zo langzamerhand wel erg beginnen toe te leven naar de lunch.
Ach ja, lunchen met vrienden voor je huis. Aan zo'n lange tafel met zo'n geblokt boerenkleedje erop.
Er zijn zelfs al passagiers die de discussie over kannibalisme niet langer uit de weg wensen te gaan, meneer Van Brugge.
Zie je daar helemaal in de diepte die bruine koeien grazen? Die staan 's winters op stal in het dal en 's zomers grazen ze hier op de bergweide. Daar eten ze de stevige grassoorten die je hier hebt. En bloemen als gentiaan, mirte en anemoon. Je kunt je zeker wel voorstellen dat die koeien hele lekkere melk geven.
Is dat uw baag die ik hoor? Oh nee, dat is de mijne.
En van die melk maken ze dan de beroemde kantaalkaas. En die kaas gebruiken ze dan weer voor die heerlijke kaas aardappelpuree met knoflook die ze hier in de Auvergne vaak eten. Ja. Goh, ik heb er honger van gekregen. En jij Jan, heb je zin om te gaan eten?
Come on in to Morrison's Family Restaurants.
When I was back there in culinary school.
We zijn gered. Ik zie een restaurant.
There was a person there who put forth the proposition. You could serve a heavy soufflé.
It's good family food. If it wasn't, we wouldn't put our name on it. Each and every dish at Morrison's Family Restaurants is prepared by Morrison himself.
You cannot serve a heavy
like the peyote platter.
Morrison's Family Restaurant, now with a handy drive-thru.
You can get anything you want at Alice's Restaurant. You can get anything you want at Alice's Restaurant. Walk right in, it's around the back, just a half a mile from the railroad track. And you can get anything you want at Alice's Restaurant. You can get anything you want at Alice's Restaurant, excepting Alice. You can get anything you want at Alice's Restaurant. So walk right in, it's around the back, just a half a mile from the railroad track. And you can get anything you want at Alice's Restaurant. Da-da-da-da-da-da-da-da, at Alice's Restaurant.
Uh-oh. Deze menukaart is in het Frans.
Nou ja, dan ben je al in het buitenland. Zijn de menukaarten ook nog eens in het Frans?
Nou, je moet gewoon friet vragen, hè? Ik snap het wel.
Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. Those things I bought her, tell her she can keep them just the same. Things have changed, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine.
Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Nou, mevrouw Brown had ook een zoon en ze noemde hem Dan. Inderdaad, ik heb het over de Dan Brown van de onverbiddelijke bestseller De Da Vinci Code. Inderdaad, wij gaan praten met de man waarmee we hebben afgesproken voor een kort interview hier in de lounge van het Hotel des Templiers. Jawel.
Toeval bestaat niet.
Dat is heel bijzonder, een interview, want Brown doet nooit interviews. Maar een goed du soleil dat een hele reis maakt in het teken van de Da Vinci Code, daar kun je natuurlijk geen nee tegen zeggen. Wij gaan alvast in de lounge zitten. Dan Brown moest nog één telefoontje plegen en dan gaan we onze vragen stellen. Tot die tijd draaien we wat pauzemuziek van Frank Purcell.
Pourquoi?
Purcell. Thank you.
Welcome on board.
Sonríe a la vida. Good afternoon. Ici la route du soleil.
Mr. Brown, soyez la bienvenue au Route du Soleil, or should I say the Route du Code. We are heading for the south of France to look for the Holy Grail. What did put you on the trail of the Grail and the Da Vinci Code?
Researching Da Vinci Code was a quest that began for me 15 years ago in Seville, Spain. I was studying art history at the University of Seville, and one morning our professor began class in a most unusual way. He showed us a slide of Da Vinci's famous painting, The Last Supper. As you know, The Last Supper depicts Jesus and his disciples sharing bread and wine during their final night together. Now, I'd seen this painting many times, and yet somehow I'd never seen the strange anomalies that the professor began pointing out. A hand clutching a dagger, a disciple making a threatening gesture across the neck of another, the very unusual arrangement and architecture of the individuals at the table. And much to my surprise, a rather obvious omission, the apparent absence on the table of the cup of Christ, the holy chalice from which the disciples historically shared their wine, the one physical object that in many ways defines that moment in history Leonardo da Vinci chose to omit. So all of us in class are sitting there scratching our heads, feeling like we're seeing this painting in many ways for the first time, when the professor tells us that these oddities that he had just revealed to us were really just the tip of the iceberg. He added that whispers of this secret had been passed along for centuries in countless languages, including the languages of art, music, literature, and that one could find veiled references and clues to it in the works of Mozart, Wagner, Isaac Newton, Botticelli, as well as the pagan traditions of tarot cards and the songs of the troubadours.
Dan Brown studeerde 15 jaar geleden, vertelde hij net, kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Sevilla, toen zijn professor hem wees op vreemde details in Leonardo da Vinci's schilderij Het Laatste Avondmaal. Daarin is een hand te zien met een dolk erin, een discipel die met een middelvinger dat bekende gebaar maakt en natuurlijk die discipel aan de rechterhand van Jezus, waarvan we met z'n allen steeds hebben geroepen dat het Johannes was, maar als je goed kijkt zie je dat het een vrouw is met lang haar en een rond vrouwelijk gezicht. Precies, Maria Magdalena. Was zij de metgezel, de vriendin, de minnares of de vrouw van Jezus? Mijn volgende vraag is dan ook, waarom is die vriendin in de loop der eeuwen helemaal weggemoffeld uit de geschiedenisboeken? Why was Maria Magdalena gradually removed from the history and church books, Mr. Brown?
History has always been written by the winners. Those societies and belief systems that conquered and survived. I should add that many historians now believe that engaging the historical accuracy of concepts, we should first ask ourselves a far deeper question. How historically accurate is history itself? Nobody asked more questions than Leonardo da Vinci. Leonardo was often described as a man who awoke from a deep slumber only to find that the rest of the world was still sleeping. An artist, inventor, mathematician, alchemist, he was man centuries ahead of his time. Perhaps the greatest scientist the world had ever seen, da Vinci faced the challenge of being a modern man of reason born into an age of deep religious fervor, an era when science was synonymous with heresy.
Wat een waar woord. Dan Brown schreef het ook al in zijn boek. De geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaars. En ja, zij vonden de moederfiguur beter bij een goddelijke Jezus passen dan een vriendin. Leonardo da Vinci, zo vertelt Dan Brown verder, werd wakker en merkte dat de rest van de mensen nog steeds aan het slapen was. Hij was als kunstenaar, uitvinder, alchemist en wiskundig wetenschapper vele jaren op zijn tijd vooruit. Een tijd waarin wetenschap gelijk stond aan ketterij. Da Vinci kon zijn waarheden alleen maar verhuld presenteren als ze niet wilden worden opgepakt. Verhuld en in codes. Da Vinci codes. Mr. Brown, why the special interest? May I say an obsessive interest for Leonardo da Vinci?
I've always been fascinated with the interplay between science and religion. I think that's one of the reasons I became so engrossed in Leonardo da Vinci. In all fairness, though, I should add that another reason I'm interested in Leonardo da Vinci is I married an art history buff who happens to be a da Vinci fanatic. My wife, Blythe, was an enormous help in the research of this novel, and possibly, just possibly, had something to do with the book's recurring theme of the goddess and the sacred feminine.
Ik ben altijd geïntrigeerd geweest door de balans tussen wetenschap en religie, zegt Dan Brown. Zeker als zoon van een moeder die wiskundige was en een vader die zondagsorgel speelde in de kerk. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen dat het vooral mijn vrouw Blythe is geweest. En haar obsessie voor de geniale figuur van Leonardo da Vinci. Blythe heeft me op het spoor gezet van de codes.
Blythe is a wonderfully grounding force. And I should tell you that she told me long before this book came out, when we started to sense it might be a hit. She said, I don't care if it hits number one, you're still taking out the trash.
Hoewel ze er altijd bij zei, ook al wordt het boek een hit, jij zet 's morgens wel gewoon de vuilnisbak buiten. Laatste vraag aan Dan Brown. Er wordt heftig gereageerd door predikanten en priesters, vooral in Amerika. Hebben zij redenen om zich bedreigd te voelen door dit boek?
Christian theology has survived the writings of Galileo and the writings of Darwin. Surely it will survive the writings of some novelist from New Hampshire.
Dit is Jan de Boer. We rijden momenteel door het prachtige Zuid-Franse land van Bergerac naar Sana de Caneda. Dat is gewoon een Frans stadje hoor, niks meer aan de hand.
Wedden van wel?
Ho, ho, ho Jan. Sarlat is een geweldig mooi stadje. Met elke zaterdagochtend een gezellige markt met alle heerlijkheden van de Périgord.
Zeg nooit tegen Peter dat een Frans stadje zomaar een Frans stadje is.
Ja, maar als je nou weet dat in 1146 de heilige Bernardus hier langskwam en hier broden zegende, waarna iedere zieke die ervan at op slag gezond werd.
En vanuit Charlat rijden we naar Castelnau.
Waar Josephine Baker een kasteel heeft gehad, Lemmylande, waar ze heel zielig uit werd gezet toen ze failliet was, omdat ze al haar geld uitgaf aan de geadopteerde 9 kindjes.
Via Loubrizac.
Prachtige roodbruine daken.
Carnac. Rocabadour.
Komen de lekkerste geitenkaasjes van Frankrijk vandaan.
En dan komen we in het gehuchtje Cougnac. Dat is zo klein dat er niemand woont. Dus er valt ook gewoon helemaal niks over te vertellen.
Daar wachten in spanning af.
Wist hij, Jan, dat daar helemaal niemand woont? Dat is bijzonder, hè? Maar nog bijzonderder is het dat even buiten Cougnac prachtige druipsteengrotten te bezichtigen zijn. Met prehistorische tekeningen die door oermensen zijn gemaakt. Alleen jammer dat die tekeningen zijn aangetast door kalkvorming en schimmels. Jan, kun je de radio even aanzetten? Ik word gewoon moe van mezelf, weet je dat?
Ici la route du soleil, votre grande route à la musique de vacances.
Frankrijk, het is een prachtig land. Alleen jammer dat er zoveel Fransen wonen. Want laten we eerlijk wezen, echt bescheiden is de Fransman niet. Nee, vive la France, vive la République, Charles de Gaulle zei het al. Maar liefst 60% van alles wat Frans spreekt
vindt dat Frankrijk met afstand het mooiste en beste land van de hele wereld.
Andere zender proberen maar, hè. Zo, Lisbeth.
Nou Jan, dat is niet aardig. Want jij chauffeert en Peter presenteert. Of wou jij het liever omdraaien?
Saluto a Jan De Boer, il nostro autista che preferirebbe tanto rimanere a casa in dolce compagnia, ma è qui con noi in questo magico viaggio on the road.
Pak jij het stuur, Jan, anders halen we het einde van de uitzending niet. Geef mij de microfoon maar. Yeah. Lach niet, klingetje. Zullen we die hamsters de bus uitzetten? Wij zijn met de Route du Soleil aangekomen in het zuiden van Frankrijk, in het land van de troubadours, de Languedoc. Hier vind je steden als het prachtig ommuurde Carcassonne en Toulouse, ooit het centrum van een apart koninkrijk waar een hoge beschaving heerste, waar gezongen werd en gedanst, geschilderd en gedebatteerd. Tot er aan die beschaving keihard een eind werd gemaakt, zoals dat in Zuid-Amerika ooit gebeurde met de Maya's. In het volgende uur meer over die verdwenen cultuur van de Languedoc, als we een bezoek brengen aan dat dorp waarvan men zegt dat de graal er nog altijd ergens verborgen moet liggen, in Rennes-le-Château.
CD'tje opzetten dan maar?
Nee, bestel liever een troubadour. Zeg wel dat ze voorzichtig zijn onderweg, want achter elke boom staan rovers met pistolen.
Buen viaje con la Ruta al Sol.
Un viaje virtual.
Un viaje virtual.
A Radio 2.
A Radio 2. Sí. Sí.
Hij heeft ons alles wat hij had gegeven. Zijn muzikaliteit, zijn warme lach. Zijn humor en het besef dat je moet leven zolang je leven mag. Van al zijn pijn heeft niemand iets geweten. Een harlekijn laat nooit een traan. Die speelt zijn spel maar door, maar dan ineens valt de doek spontaan. Als troubadour versleet hij heel zijn leven. Als troubadour betaalt hij nu de prijs. Want zijn publiek en het applaus zijn nu verdwenen. Hij staat alleen aan het einde van zijn reis. Aan zijn tournee is plots een eind gekomen. Die stilte, het is raar.
Hij zat zo woordenvol muziek, hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij in stoere sterke taal. Een lang en bloederig verhaal.
De troubadour, voor ridders in de hoge zaal. Zong hij een stoere sterke taal, een lang en bloederig verhaal. De troubadour, maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur, hoorde bij het nachtelijke keukenvuur. De troubadour, en in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat, voor wie nog staan kon en wie zat. De troubadour, la 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 la.
waar, dakpan leuk. Echt waar, dakpan leuk. Maar nog één, je moet ietsje harder, dat we even iets meer sympathie in de zaal krijgen. Lenikoer. Hoer, la, 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 la. Wacht even. Dames, zou je even willen op willen houden met Parkinson? Dat zou me echt heel leuk vinden als je zou willen meespelen. Dat lijkt me echt spontaan als je zou willen meespelen. Want we zijn hier echt leuk bezig met z'n allen. We zouden het echt Delfts Blauw leuk vinden als je even zou mee willen spelen. Ik doe het één keer nog. La, ni, koor. La.
Zo woordenvol muziek, hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor liedjes in de hoge zaal, zong hij een stoere terkentaal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het nachtelijk vuur, de troubadour. De troubadour. En in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat. Voor wie nog staan kon en wie zat. De troubadour, de troubadour. La. Stil zijn lied van een mirakel dat geschiet. Ook als geen mens het wonder ziet, de troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging weer op prijs, de troubadour. Hij zong voor boeren op het land een kerelslied van eigen hand. Hij was van elke rang en stand, de troubadour. De troubadour, zo zong hij heel zijn leven lang. Zijn eigen lied, zijn eigen zang. Toch gaat de dood gewoon zijn gang. De troubadour, de troubadour. Yeah! Werd het stil, het lied was uit. Enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo woordenvol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. La 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 la